Fontes Hogescholen werken meer dan 4.500 onderwijsprofessionals. Die mensen staan elke dag klaar om meer dan 45.000 studenten op te leiden voor de wereld van morgen. Dat opleiden doen de Fontes docenten samen met de opleiders uit het bedrijfsleven. Deze podcastserie is bedoeld om te laten zien hoe die samenwerking met het bedrijfsleven eruit ziet, zodat meer bedrijven kunnen aanhaken bij deze succesvolle samenwerking. En hier is uw showhost. Je kan hem vaak aan het werk zien als dagvoorzitter op beurzen en conferenties, Ronald Scheer.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Wij zijn Fontes. Vandaag bij mij aan mijn nieuwe mobiele podcastmeubel is aangeschoven Arno, voor wie jou niet kent. Stel jezelf voor aan de luisteraar.
Mijn naam is Arno Bendermacher. Ik ben 58 jaar, getrouwd. Vader van een zoon en een dochter, zelfs opa van een kleinkind van 2,5 jaar. Ik werk bij Fontes sinds 4 jaar, nu november 2015 de eerste stap daar binnen gezet. Maar doe dat met heel veel plezier.
Een reden waarom wij nu bij elkaar zijn, is dat in een paar podcasts geleden was een collega, Paul Strak van Schijndel uit Tilburg, die bij sport marketing bij Speco zit, die zei: ik zou zo graag eens iemand van de Sporthogeschool Eindhoven willen horen.
Nou, bij deze.
Hij heeft niet gezegd heel specifiek, want hij zegt: het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Dus toen ben ik zelf in mijn geheugen gaan graven. Zou ik mogelijkerwijs iemand kunnen kennen? Tadaa. Toen kwam ik op mijn oude BKO-klasje. En daar heb jij ook in gezeten. Samen, wij zijn tegelijkertijd begonnen binnen Fontes.
Ja, dat was 2015-16, denk ik. Zo rond die tijd, voorjaar 2016. Ja.
Keileuk natuurlijk. En heb jij na aanleiding van die BKO, je hebt het gehaald?
Ja.
En je vertelde me net in de wandelgangen, je kreeg er ook nog iets gratis bij.
Nou, in die tijd, ik denk dat dat voor ons allemaal geldt. Als je de BKO deed, dus basiskwalificatieopleidingen, dan kreeg je er de basiskwalificatie examineren, kreeg je erbij. Dat hoorde automatisch bij die kwalificaties. Terwijl het op dit moment gesplitst is. Dus er zitten nu heel veel mensen, in ieder geval bij Fontes Sporthogeschool, heel druk te doen en druk bezig te zijn met het verkrijgen van die BKE-kwalificatie.
Ja. Toen je me dat net vertelde in de gang, toen dacht ik: ik ga, als ik straks thuis kom, meteen kijken op mijn certificaat.
Het staat erop, ja.
Top. Na het afronden van het BKO-traject zijn jij en ik allebei aan de slag gegaan. Wij staan allebei nu deels voor de klas. Misschien is het leuk om te vertellen waar je dat doet en een aantal vakken die je geeft. Want ik zag in je e-mail-handtekening ook nog iets met Roosendaal.
Ja, klopt. Ik bij Fontes Sporthogeschool bestaat een samenwerking met 9 gemeentes in dit land. Zeg maar in het werkgebied Limburg, Brabant, zo tegen tot aan Zeeland toe. Dus Roosendaal ligt vlakbij Zeeland. En Fontes heeft bij die gemeentes een partnership waarbij dan een aantal studenten in Roosendaal 40 één of twee dagen stage lopen bij die gemeente. En daar allerlei dingen doen op het gebied van sport en bewegen. Binnen het sociaal domein, zoals dat heel mooi heet tegenwoordig. En ik ben daar de opleidingsdocent, dus probeer te bewaken wat ze daar doen. Of dat past bij de hbo-kwaliteit, of dat het niveau is wat we ook willen bereiken bij onze studenten. Of dat er variatie in zit, dus dat ze in de loop van zo'n stage kunnen snuffelen aan alle profielen waar wij voor opleiden. Dus een stukje sportmanager, een stukje sportondernemer, de krachtconditiespecialist, dat soort opleidingsdifferentiaties, om het maar zo te noemen. Daar verwachten we van dat ze daar ook aan kunnen proeven tijdens die stage. Eigenlijk is zo'n partnership bedoeld om studenten een beeld te geven van de werkveldsituatie. Dus we laten ze daar ook echt simuleren dat ze aan het werk zijn. Dus gewoon strikte tijden op tijd aanwezig zijn, geplande pauzes, resultaten afleveren, dat soort dingen. Maar het is ook voor hun heel belangrijk om te merken: ben ik nou goed in het werken met een individu? Of ben ik goed in het staan voor een grote groep? Werk ik graag met ouderen? Werk ik graag met kinderen? Dus allemaal dat soort zaken gaan ze in de praktijk ondervinden. En zo kunnen ze hun eigen profiel gaan vormen voor de toekomst.
Je zegt 9 gemeentes waarmee je samenwerkt. Gemiddeld 40 studenten per gemeente. Dat lijkt me een enorme klus.
Ja, allereerst eerste en tweedejaars studenten sportkunde. Die zitten in een partnership.
Oké, er bestaat dus een opleiding sportkunde.
Ja.
In Dat is in Eindhoven.
Ja, Fontys Sporthogeschool bestaat eigenlijk uit twee pijlers. Eentje is de LO-opleiding, dus lichamelijke opvoeding. Dat zijn de mensen die vrij klassiek de opleiding tot docent lichamelijke opvoeding volgen. En daarnaast heb je de opleiding sportkunde. En daar leiden we ze vrij breed op. Ze leren daar heel veel dingen. De eerste twee jaar leren ze eigenlijk alles wat ze moeten leren. Dus of het nou om anatomie gaat of om het gedrag van mensen, dus de psyche van mensen, maar ook ondernemen, producten verbeteren, concepting, noem maar op, dat soort zaken. En vanaf het derde jaar gaan ze zich meer differentiëren op positioneren van een sportorganisatie of het managen van een bewegenorganisatie.
En een student die iets met sport wil gaan studeren en zich oriënteert op Tilburg en op Eindhoven?
Ja, er zit natuurlijk, dat is die vraag van die collega van Speco, denk ik. Er zitten natuurlijk verschillen. Kijk, bij Fontys Sporthogeschool gaat het vooral om de relatie met de maatschappij. De economie staat daar iets meer op de achtergrond. We doen natuurlijk wel het een en ander aan business model canvas modellen vullen. En ook daar moet natuurlijk een goede doorrekening van inkomsten, uitgaven bestaan. Kijk, een student die bij ons iets produceert of iets ontwerpt, moet je natuurlijk ook afvragen, is dat haalbaar en betaalbaar? Kunnen de mensen die ik in dienst heb, kunnen die dat aan? Of moet ik er meer mensen bij? En als ik er meer bij wil, waar betaal ik dat dan van? Maar ook, is het iets wat ik voor verenigingen of voor de sporter of de beweger in de etalage leg? Ja, blijft het daarin liggen of is het binnen de kortste keer failliet? En dat moeten we natuurlijk wel bewaken, dus ook dat leren we ze.
Dus Speco in Tilburg is meer gericht op?
Ja, heel veel op de buitenkant. Marketing. Ik denk dat daar het verschil zit. Wij doen daar ook wel wat aan, maar tot op zekere hoogte. Dus ik denk dat de accenten anders liggen. En bij ons zit in elk jaar, in alles wat ze doen, zit ook het onderdeel sport en bewegen. Actief sport en bewegen. Als ik kijk, nu de komende periode gaan we met versterken van het verenigingsaanbod aan de slag. Dan gaan ze bijvoorbeeld een waardepropositie canvas gaan ze maken. Dus wat voor type klant, wat voor type deelnemer, wat voor type lid van een vereniging gaat het om? Wat zijn de leeftijdsspecifieke kenmerken? Een kind van 14 jaar is heel anders dan een kind van 8 jaar. Dus in die zin ga je dan als student je inleven in die categorie leden. Je gaat kijken waar komen ze van naar de club? Waar blijven ze voor weg? Waar doen ze hun jas voor aan en gaan ze weer? Met andere woorden, dat beeld gaan we met hun proberen compleet te krijgen. En dan gaan ze kijken wat wordt daadwerkelijk geboden? Waar zitten de fits? Waar zitten de misfits? Ja, dat is gewoon heel belangrijk om te doen. Alleen dat doen we dus vanuit het toevoegen van iets in waarde. Dus een waarde toevoegen aan een pakket activiteiten van een vereniging of van een sportaanbieder. En niet om er geld aan te verdienen. Dat is eigenlijk een minder, daar ligt minder het accent dan bij andere opleidingen.
Je zei, er is ook een echte sportcomponent.
Ja, die sportcomponent is dan dat wanneer ze bijvoorbeeld bij dat waardepropositie canvas aan de slag gaan met iets bedenken. Ze gaan een aanbod wijzigen. Dan gaan ze ook uittesten door middel van zelf te sporten of dat sport- en beweegaanbod ook functioneert. Dus een eerste prototype gaan ze maken, dat gaan ze testen. Dat gaan ze vervolgens ook bijstellen, komt een tweede prototype. En pak even het voorbeeld dat je iets voor patiënten, voor COPD-patiënten ontwikkelt. En je bedenkt een sport- en beweegactiviteit. En je komt erachter door het prototype uit te zetten en met de doelgroep te doen, dat de pionnen veel te ver uit elkaar staan. En dat een COPD-patiënt eigenlijk maar de helft van die afstand kan belopen. Of de oefening te intensief is, of er te weinig pauzes in zitten. Dan ga je dat aanpassen. Hetzelfde ook als je sport en beweeg gebruiken om een stukje eenzaamheid te verminderen bij oudere mensen. Probeer dan in die sport- en beweegactiviteit veel plezier voor die mensen, voor die deelnemers te creëren. Maar probeer daar ook in te integreren dat ze momenten hebben waarop ze in contact komen. Dus waarop ze met elkaar in gesprek komen, waardoor die sport- en beweegactiviteit ook een duurzamer karakter krijgt. Als ik jou leer kennen tijdens het sporten, maar we staan naast elkaar, we hebben geen enkele reden om met elkaar contact te hebben, is dat een ander aanbod dan dat ik een sport- of beweegactiviteit creëer, waarbij wij moeten samenwerken. Waardoor we elkaar leren waarderen, leren kennen. En dan aan de rand ben ik op koffie nog even een afspraak maken om misschien de dag daarna ook weer even naar de sportschool samen iets te doen. Dan los je op dat moment ook dat stukje eenzaamheid op, mocht daar al sprake van zijn. Dus in die zin zit die sociale component zit veel meer bij Fontys Sporthogeschool dan denk ik bij opleidingen als Speco. En dan wil ik ze niet echt als tegenhanger wegzetten, daar gaat het niet om. Het is gewoon het duiden van wat verschillen zoals ik ze zie en waarschijnlijk zie ik ze niet eens allemaal.
Het is mijn taak om alle moeilijke woorden en afkortingen uitgelegd te krijgen. COPD. Het heeft vast iets te maken met longen en kortademig zijn.
Ja, het heeft inderdaad te maken met longinhoud. Met de beperking die iemand daardoor heeft. Dus minder snel lopen, minder ver presteren. Hetzelfde geldt voor mensen die net herstellen van een hartinfarct. Die moeten ook rustiger aandoen. Dus dat soort beperkingen in het bewegen. Daar houdt een student als die bezig is met een prototype prototype voor die doelgroep natuurlijk wel rekening mee. Dus ja, in die zin is het heeft een aantal componenten waarvan ik trouwens ook wel zie dat sport steeds meer op het sociaal domein zich beweegt. De sport is niet meer strikt gedefinieerd, sport en bewegen. De definitie van sport is ook iets wat niet statisch is. Dat is een hele dynamische definitie die wij de studenten ook meegeven. En in die zin maken zij in die partnerships bijvoorbeeld, om dat bruggetje maar weer even te slaan, maken zij ook die ontwikkeling van sport is meer dan alleen maar sport. Het is ook bewegen. Het is vaak gewoon op straat beweegelementen toevoegen. De beweegvriendelijke ruimte, zoals dat tegenwoordig wordt genoemd, waar ook minister Bruins op inzet. Nou, dat is iets wat je door hele kleine aanpassingen op een stoep op weg van een wijk naar een schooltje bijvoorbeeld kunt creëren, waardoor kinderen op weg naar school alweer bewegen. Een schoolplein kun je zo inrichten dat kinderen gestimuleerd worden om in de pauze niet bij elkaar te gaan staan, maar juist te bewegen. Er zijn bijvoorbeeld in Roosendaal zijn wijken waar een beweegpark is, waar ouderen dus gestimuleerd worden door gewoon elementen waar ze bij een bankje kunnen gaan zitten, maar tegelijk ook het kunnen combineren met bewegen. Gewoon iets doen. En dat is dan gewoon iets voortbewegen, iets verplaatsen, een bal overgooien, eenvoudige dingen. Maar die doe je dan toch, terwijl als je dat niet op pad naar de winkel of naar de supermarkt of naar je dochter of je zoon tegenkomt, dan doe je het niet. Dus door het te creëren in zo'n beweegvriendelijke omgeving, creëer je ook een bewegende samenleving. Dat zijn allemaal dingen die wij bij de studenten meegeven.
Wauw. Nu is het ook mijn taak om erachter te komen met wat voor partijen wij zoal samenwerken. Je noemde al een aantal gemeentes. En ik vraag dat omdat ik zie dat Fontys midden in de samenleving staat. Ik merk dat zelf hier bij Engineering. Wij werken met heel veel bedrijven samen.
Nou ja, ik zit er pas 4 jaar, bedenk ik me dan maar meteen. We hebben 4 teams binnen Fontys Sport Hogeschool bij Sportkunde. Ik zit in een team Sport en Ondernemen, dus ik heb een beperkt zicht op wat de andere teams doen. Maar wij werken heel veel samen als het bijvoorbeeld gaat om sport en presteren. Dan gaan we met studenten aan de slag met een programma ontwerpen. En individueel iemand begeleiden richting een sportprestatie. En of dat nou een marathon is of een mountainbike parcours. Maar dan werken we samen met bedrijven die dat soort parcours beheren of een evenement organiseren. Dus er wordt heel veel met sport- en beweegorganisaties samengewerkt. We hebben natuurlijk ook heel veel stagiaires overal rondlopen. Afgelopen maandag hadden we een pitch van vierdejaarsstudenten. Nou, dan werken we samen met recruiters, met bedrijven die sportfunctionarissen bemiddelen. Die komen dan maar al te graag kijken. En die studenten die pitchen dan maar al te graag hun Twitter-pagina. En laten dan zien wat ze allemaal in hun mars hebben. Ja, dat is heel mooi. Dus die schieten we nu als eerste te binnen. Stageplaatsen hebben we, nou ja, als ik afgelopen jaar kijk, onze derdejaarsstudenten die zaten bij sportbonden, die zaten bij overheid, bij gemeentes, provincies, ook sportbedrijven, Nike, Masita, noem maar op. Dat soort bedrijven die werken allemaal mee en geven onze mensen een plek. Maar ook grote bedrijven die een heleboel sporthallen en zwembaden exploiteren in verschillende gemeentes in Brabant en Zeeland, die haken aan.
Is de Tongelreep een...
Nou, de Tongelreep is sowieso een vrij prominente partij. Daar wordt ook heel veel vanuit de technische kant. Hè, het presteren, het bewegen onder water, nou, noem maar op. Er wordt heel veel gemeten in de Tongelreep. En dat zijn natuurlijk partijen die ook meewerken aan de ontwikkeling van de sport. Want sport en techniek komt natuurlijk steeds dichter bij elkaar te liggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik volg het op afstand, omdat ik niet in die hoek van onze organisatie actief ben. Maar ik zie wel dat steeds meer studenten ook heel snel als het hebben over een vernieuwd sport- en beweegaanbod en ze willen een doelgroep bereiken, dat ze het hebben over een app en dat ze het hebben over alle digitale mogelijkheden die we tegenwoordig hebben. Dan ben ik 58, dus ik ben opgegroeid met de typemachine, dus voor mij is dat niet zo vanzelfsprekend allemaal dan voor de generatie mensen die rond het millennium geboren zijn, zo moet ik het zeggen. Maar die zijn er helemaal mee doorspekt en die zijn heel, heel gretig in het vernemen van alle mogelijkheden die er zijn tussen sport en techniek.
Ja, ik heb recentelijk gesproken met de lector Steven Vos.
Ja.
Samen met Colette Kuipers was er een gesprek. Dat ging over techniek in de sport. En dan ook de juridische complicaties die erbij horen. Want een Fitbit is interessant, want het houdt voor jou van alles bij. Maar die data wordt ook wel elders gedeeld. Je zegt, ik zit daar zelf niet zo in. Maar komt dat wel steeds dichterbij in jouw eigen werkveld?
Ja, ik denk dat als het om sport en ondernemen gaat, het natuurlijk heel veel gaat over het zo slim mogelijk organiseren. Want dat hoort bij ondernemen natuurlijk. Als je dan verdienmodel achter hebt. Hoor je het ook aan de voorkant al slim te organiseren, efficiënt te organiseren. En dan komt geautomatiseerd verwerken van informatie natuurlijk heel snel om de hoek kijken. Dan kijk ik dus niet naar het geautomatiseerd verwerken van prestaties, maar meer van hoe organiseer ik iets. En kan ik dat geautomatiseerd, of het nou de aanmeldingen zijn, of het verwerken van deelname. Dus ook daar is die automatisering natuurlijk een heel stuk op weg. Maar in het sporten zelf, want we blijven natuurlijk aan het combineren tussen het sport- en beweegaanbod en de vraag hoe je het dan aanbiedt als ondernemer. Komt dat ook steeds nadrukkelijker aan bod. Dus uiteindelijk zal het ook in ons pakket een vaste plek gaan krijgen. Ja.
Ja. Je schetste net dat er 4 docententeams zijn.
Ja, we hebben 4 teams. Sport en ondernemen, sport en organiseren, sport en presteren en sport en gedrag. Gedrag richt zich vooral op het, de psyche van de mens. Sport en presteren is meer de lichamelijke kenmerken. Daar moeten ze dus ook alle anatomie zaken kennen. Daar moeten ze weten wat het doet met iemand als je hem 12 rondjes laat rennen rond het voetbalveld. Dus dan moeten ze echt iets van inspanningsfysiologie en dat soort dingen weten. Bij organiseren gaan ze gewoon van opbouwend van eerstejaars naar vierdejaars kleine evenementen. Maar uiteindelijk zijn ze ook verantwoordelijk voor een complete sportweek in een gemeente, bij wijze van spreken. Dus een 5-daagse sportweek voor basisschoolleerlingen. Dus dat wordt opgebouwd in de loop van de jaren. Maar dat zijn dus allemaal elementen die ze krijgen. Eerst en tweedejaars krijgen alles. Derde en vierdejaars, naarmate ze kiezen voor een toekomstig beroep in die sector.
Je zei, ik ben nog maar 4 jaar hier aan het werk. Vind ik wel interessant om te weten, wat deed je dan daarvoor?
Ik heb uitgerekend dat ik afgelopen juli 40 jaar werk, terwijl ik pas 58 ben. Dus ik ben heel vroeg begonnen met werken. Na mijn VWO-diploma heb ik de krantentas van de fiets gedaan, ben ik ambtenaar geworden. Ik heb 8 jaar als ambtenaar, in de avonduren de bestuursacademie gedaan. Dus dan werd je hoger bestuursambtenaar, heette dat. Ik heb dat 15 jaar gedaan. Toen ben ik overgestapt, omdat ik in die tussentijd ook bij de Open Universiteit nog wat organisatiekunde, organisatiediagnose had gedaan. Ben ik overgestapt naar de KNVB. Daar ben ik districtsmanager geweest, 1 jaar of 10. En in 2005, als ik het goed heb, ben ik overgestapt naar de KNVB in Zeist. En daar werd ik toen manager bestuur en controle. En dat is een hele mooie tijd. Bijna 20 jaar voetbal, dus sport. En eerst dus 10 jaar meer tactisch operationeel. Gewoon de productiefabriek in Nieuwstad te leiden met een man of 30 die daarvoor voor 3.500 wedstrijden verantwoordelijk was. Dan moesten wedstrijden gepland worden, scheidsrechters aangesteld worden. Dat deed dus mijn kantoor. Maar ook talentjes zoals Mark van Bommel is destijds gerecruiteerd uit de spelertjes die toen rondliepen in Limburg. Dus Boudewijn Zende, dat soort jongens waren in die generatie de toppers die eruit staken. Maar ook Lieke Bartens bijvoorbeeld in het vrouwenvoetbal. Die heb ik als tienertje zien trainen bij selecties bij ons in Zuid 2 destijds. Dus dat was een hele leuke tijd. Nou ja, die tijd in Zeist, dat is een wat abstractere tijd. Zit je minder bij verenigingen, zit je meer voor het hele land dingen te doen. Toen ook de uitstap gemaakt bij de UEFA in wat commissies gezeten. Bij NOC, NSF, de Open Commissie. Ik ben FIFA moderator geweest. Dat hield in dat je vanuit de West-Europese landen, vooral de Oost-Europese landen, ging helpen in hun ontwikkeling. Naar serviceverbetering, naar relatiebeheer, dat soort dingen. Dingen die in Nederland hartstikke logisch en vanzelfsprekend waren, maar in die Oost-Europese landen nog in de kinderschoenen stonden. Het was een mooie tijd.
Wow, ik ben onder de indruk.
Ja, het is natuurlijk, je werkt altijd voor je boterham. En het voetbal, mensen worden altijd heel enthousiast als je vertelt dat je in het voetbal zit. En als je zegt, ik werk in Zeist, dan krijg je grote ogen. Wauw, Zeist. Hè? Maar als je daar 1 of 2 dagen rondloopt, dan is het hetzelfde als elke andere werkplek. En de KNVB is een hele interessante organisatie, maar dus ook gewoon hard werken. Het was echt 7 keer 24 uur aan de bak.
In het voorgesprek dat we hadden noemde je dat je recentelijk weer terug was in Zeist, heel kort, met studenten. Want, dat heeft dan het linkje met Steven Vos, jij was daar voor de Video Assisted Referee.
Ja, kijk, we waren eigenlijk, het was een aantal studenten die in theorie een jaarrekening bestuderen en een exploitatierekening beoordelen als opdracht hadden. En om dat nou een beetje levendig te maken, had ik geregeld met de oud-collega's, met Ron Francis, de directeur finance van Betaald Voetbal, had ik geregeld dat een groep studenten met hem in gesprek konden en hun analyse van de jaarstukken van de KNVB konden delen met hem en ook vragen konden stellen. Ja, en bij die gelegenheid gaan we daar natuurlijk ook rondwandelen. En ja, is dan de VAR-ruimte natuurlijk kaasje voor die studenten. Die smulden ervan dat ze daar stonden. En ja, die zitten nu natuurlijk iedere keer als de VAR op televisie genoemd wordt, zitten zij op de scheppen bij hun familie en vrienden dat ze daar wel geweest zijn. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dat is ook wel het leuke aan die wereld waar ik dan jaren voor vertoefd heb. Je zag natuurlijk de plek waar ik daar had ik zicht op iedereen die het gebouw inkwam. Dus je zag ook allerlei mensen uit het betaald voetbal aankomen. Je had, als je een broodje zat te eten, zat je een tafeltje naast de bondscoach. Maar uiteindelijk is dat allemaal heel normaal als je er werkt. Terwijl voor mensen van buiten de organisatie natuurlijk allemaal hartstikke speciaal is. Ja.
Ja, wauw. Heb ik het goed dat jij niet in Eindhoven zelf woont?
Ik woon in Roermond. Wij zijn ook altijd in Roermond blijven wonen, ook in de tijd dat ik in Zeist werkte. Ik reed op en neer en heb een hele tijd daar een chaletje gehad. Dus dan bleef ik zelf een aantal nachten slapen en soms bleef ik ook wel met z'n tweetjes te slapen. Dan ging mijn vrouw mee. Maar Roermond, daar ben ik geboren en getogen. Ja, dat is een plek waar ik graag ben. Ik ken daar iedereen. Ik ben daar bij de voetbalclub, bij de buurtvereniging. Ik bedoel, je bent er opgegroeid, je weet iedere vierkante meter. En ik vind dat wel prettig om daar te blijven. Ja.
Wat is de enkele reisafstand per auto die je dan Roermond Eindhoven elke dag doet?
Het is precies 50 kilometer. Alleen ik zeg wel eens tegen mensen die wel eens vragen van hoe bevalt je dat reizen. Ik reed in het verleden 150 kilometer naar Zeist over de A73. Daar was ik vaak sneller dan nu, die 50 kilometer vanuit Roermond richting Eindhoven. Omdat vanaf Roermond moet je zo'n N280, dat is zo'n rijksweg, moet je overheen. Met tractoren en van alles voor je. En de A2 is natuurlijk vanaf dat ik in Nederweert de autobaan opkom, is het filerijen. Dus dat de A2 is echt een verloren stukje Nederland, geloof ik. Want het is in ieder geval, het houdt goed op. Ik zit er vaak anderhalf uur voor in de auto.
Gelet op de tijd wil ik afronden, maar ik heb nog wel een paar vragen. Ja. En de ene vraag gaat over, heb ik nog wat gemist? Zou je wat willen toevoegen? Andere vraag is, wie zou jij graag eens in deze podcast willen horen? En nog een andere vraag is, als jij nu zou mogen kiezen, een heel andere carrière, en je moet per Fontys weg. En je hoeft even niet te denken aan geld, want dat kan altijd een probleem zijn. Maar je moet nu een andere carrière kiezen. Wat zou je dan kiezen?
Zal ik met de laatste beginnen? Ik denk dat ik daar al wel meteen het antwoord op heb. Ik heb toen ik bij de KNVB wegging een eigen bedrijfje gestart. Dat eigen bedrijfje, daar wilde ik me onderscheiden in iets. Dus ik heb toen in Denemarken de opleiding tot Lego Serious Play Facilitator gevolgd. Dat is eigenlijk het werken met groepen mensen. Door driedimensionaal je gedachten te bouwen met Lego. En ik heb dat een paar jaar geprobeerd op de markt te krijgen in Nederland met mijn bedrijf. Ik heb gewerkt met directies, met managementteams, met OR's, met groepen mensen die iets wilden, teambuilding, een beleidssessie wilden draaien, noem maar op. Ik ben ermee gestopt eigenlijk omdat ik bij Fontys van start ging en dat steeds meer werd. Eerst 2 dagen, toen 3 dagen, toen 4 dagen. En dan heb je eigenlijk geen bedrijf meer als je nog 1 dag een bedrijf runt. Maar als ik dus bij Fontys weg zou gaan, dan zou ik dat, denk ik, zeker als ik me geen zorgen hoef te maken over de financiën, zou ik dat weer oppakken. Omdat dat werken met groepen en binnen 1 of 2 dagen met Lego bouwen een resultaat neerzetten waar managementteams daarna van zeggen, daar zouden we 6 keer een weekend voor op de hei hebben moeten gaan om dit resultaat te kunnen boeken. Dat is gewoon hartstikke mooi. En ik werk graag met groepen. Dat is ook het mooie bij Fontys natuurlijk. Dat je met groepen studenten resultaten kunt neerzetten. Iets kunt ontwikkelen vanuit een leeg blad tot iets wat heel zinvol is. Wat erop staat. Nou, dat doe ik ook heel graag op dat moment. Dus dat zou dan mijn antwoord op jouw laatste vraag zijn.
De tweede vraag was, wie zou jij graag in deze podcast willen horen?
Ja, als ik dan nadenk over mensen die een nieuwe kijk als ik toch even blijf in de sfeer van sport en bewegen, een nieuwe kijk kunnen geven op iets, dan... En ik heb daar net ook al over gesproken. Dan ben ik op dit moment erg geïnteresseerd in de ontwikkeling rond een beweegvriendelijke omgeving. En wij hebben sinds een tijd een collega, Maartje Kuhne. En Maartje is ook nog niet zo lang in dienst. Ik denk ook 1 jaar of 3, 4. Maar is helemaal bezig met dat onderwerp binnen Fontys Sport Hogeschool. Is er een paar weken geleden ook naar een congres geweest in Turkije. Op uitnodiging van het ministerie. Is dus echt iemand die de moeite waard is om eens een keer te laten vertellen over iets wat bij mensen, als je het over sport en bewegen hebt, niet meteen in beeld komt. Hè. Een beweegvriendelijke omgeving. Maar zij heeft daar hele mooie mooie ideeën hoe je complete wijken, hoe je complete steden klaar kunt maken voor een toekomst waarin mensen bewegen. Dus ik, ja, als ik nu een naam zou moeten noemen, dan noem ik die graag.
Weet jij nog wat je vroeger graag wilde worden?
Nou ja, als ik nou heel vroeger als kind, mijn vader was politieman in eerste instantie. Nou ja, dan als kind adoreer je dat. Je ziet die pet liggen en die wil je graag op en dat vind je fantastisch. Maar als ik naar mijn middelbare schooltijd kijk, toevallig dat we het er laatst nog over hadden, omdat ik komend weekend een reunie heb. Ik ben 40 jaar van de middelbare school. In mijn middelbare schooltijd heb ik 5 jaar lang gezegd, ik wil geschiedenisleraar worden. En dat is er niet van gekomen omdat in het 6e jaar een nieuwe geschiedenisleraar kwam en toen vond ik het ineens niks. Maar uiteindelijk vind ik wel grappig dat ik jaren later toch leraar word en dus wel destijds misschien al iets in mijn genen had van ik wil kennis overdragen, ik wil dingen die ik beheers, wil ik graag aan andere mensen, bij andere mensen tussen de oren krijgen. Dus dat heeft er misschien toch al in gezeten, maar goed, het is anders gelopen. Maar dat was wat ik vroeger 5 jaar lang heb geroepen. Ik word geschiedenisleraar en dat was vrij uitzonderlijk. Ik werd er ook redelijk op aangekeken van wat ga jij nou doen? Geschiedenisleraar, dat was in die tijd niet helemaal nodun, zeg maar. Dat was niet hip genoeg. Maar goed, het was zo. Alleen het laatste jaar niet meer. En toen heb ik uiteindelijk gekozen om... ik wilde of iets van economie of iets van rechten gaan doen. En je had in die tijd van die mensen op school die dan adviseerden. En die zeiden, nou, we hebben een mooie combinatie. En dat is de bestuursacademie. Dan ga je en economie en rechten doen. En dat combineer je dan met een baan. Nou goed, dat ben ik gaan doen. Dus ik ben meteen gaan solliciteren in die tijd. En heb een baan genomen. En vervolgens had je dan 2 dagen per week had je les. Op de bestuursacademie, zoals dat heet.
En die is gevestigd in?
Die was destijds in Sittard, daarna een tijdje in Roermond. En die zit nu in Tilburg. Maar volgens mij bestaat de bestuursacademie als zodanig niet meer. Zitten die nu onder NCOI-opleidingen of zoiets. Ik heb eerlijk gezegd niet meer helemaal gevolgd hoe het gaat. Ik heb er nog even les gegeven in de 90er jaren. Was ik PE-docent, zoals dat heet. Permanente educatie. Dus je ontwikkelde een module van 4-5 middagen. Die zette je op de markt. En als er mensen geïnteresseerd waren, dan kreeg je hem betaald. Als je hem gaf, kreeg je dat ook betaald. En als niemand geïnteresseerd was, no cure, no pay, dan kreeg je ook niks. Maar dat was een hele leuke deal. Dat deed ik in de weekenden en de avonduren erbij.
En de eerste vraag was, heb ik nog iets gemist of wil jij nog iets toevoegen?
Nou ja, dat is op zich een goede vraag. Misschien is het wel nou, dit klinkt een beetje een statement, maar ik kan iedereen aanbevelen. Kijk, ik heb natuurlijk ik denk 52 toen ik bij de KNVB wegging, iets voor mezelf ben begonnen. Dat gaf heel veel energie. Vervolgens komt Fontys voorbij, dan stap je weer over en kom je in een compleet andere tak van sport terecht met een hele andere dynamiek, een hele andere cultuur. Het onderwijs is heel anders dan een sportbond die toch veel meer van bedrijfsleven kenmerk heeft. Maar ik kan het wel iedereen aanbevelen om dat te doen. En ik zie wel mensen van mijn leeftijd die aan het afronden zijn, die zich drukker maken over hoeveel uren verlof ze nog hebben en hoeveel ze nog te compenseren hebben en dat soort gedrag vertonen. Ik heb dat totaal niet. Ik stap iedere dag enthousiast in de auto. Ik stap fluitend in mijn auto terug op het laatst van de dag. En natuurlijk valt er ook wel eens wat tegen. Ik moet het niet romantiseren, maar het is gewoon hartstikke mooi. Dus ja, als ik nog iets moet zeggen, dan is het, ik adviseer iedereen om een switch te maken op enig moment voordat je inzakt. En vooral op routine gaat draaien, want dan presteer je niet meer.
Maar goed, ik hoor collega's die wat ouder zijn dan ik, zeg maar jouw leeftijd, die zeggen, ja, het is een mooi verhaal, switchen, maar dat is niet te doen. Want de mensen van buiten Fontys komen moeilijk binnen. En als ik naar het bedrijfsleven wil, nou, gelet op mijn leeftijd, ze zien me aankomen.
Ja, misschien is het ook wel iets wat ik te makkelijk zeg. Maar goed, het schoot me net als eerste te binnen. Kijk, ik denk, ja, waarom willen ze is een weg? En er zijn natuurlijk mensen die iets in zich hebben en het kunnen laten zien wat ze in zich hebben. Daar moet ook ruimte voor zijn om daar mogelijkheden voor te creëren. En ja, wat ik zie bij Fontys, is dat in feite op het moment dat je zegt, ik wil me op iets specialiseren of ik wil me ergens meer mee bezighouden, dat die ruimte er ook is. Hè. Dat is best ook wel opleidingsmogelijkheden. Dus mensen die zeggen, nou, ik moet er nog een traject voor doorlopen, dan kan dat. Hè. Ik zie heel veel van die dingen voorbij komen. Ik stop vooral op dit moment de tijd in het verdiepen van mijn kennis en het steeds verbeteren van datgene wat ik doe. Maar goed, voor hetzelfde geld zou ik zeggen van ik wil nog eens een compleet andere richting in en daar ga ik mijn pijlen op zetten. Maar het anders bezig zijn en op momenten eens goed kijken naar je houdbaarheidsdatum en je afvragen of je dan toch niet nog een switch zou moeten maken. Dat maakt in ieder geval de jaren richting een soort pensioentijd of leeftijd een stuk aangenamer.
Dat zijn wijze woorden om dan mee af te sluiten. Ik ben echt zwaar onder de indruk van wat je vertelt, maar ook de wijze hoe je het vertelt. Ik heb de indruk dat je het met heel veel plezier doet. En het is, dit gesprek was wat mij betreft niet alleen contentrijk, maar ook heel contextrijk. En dat maakt het denk ik voor onze luisteraars heel interessant om dit te gaan beluisteren. Ik heb in ieder geval zeer genoten van het gesprek. Dank voor jouw komst hier naar de Rondom in Eindhoven. En alle luisteraars wil ik zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.